gemeente. Wij willen met elkaar gaan lezen, zo dadelijk uit de Heidelbergse catechismus, maar eerst uit Psalm 115. We openen het boek van de psalmen en we lezen met elkaar uit Psalm 115. Waar we direct worden gewezen op de betekenis van de eerste bede. Psalm 115, vers 1. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef ere. Om uw goedertierenheid en om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensenhanden. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar zij zien niet. Oren hebben zij, maar zij horen niet. Ze hebben een neus, maar zij rieken, zij ruiken niet. Hun handen hebben zij, maar zij tasten niet. Hun voeten, maar zij gaan niet. Zij geven geen geluid door hun keel. Dat die hen maken hun gelijk worden en al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis Aarons, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij lieden die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis Israëls zegenen. Hij zal het huis Aaron zegenen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen. De kleinen met de groten. De Heere zal de zegen over uw lieden vermeerderen. Over uw lieden en over uw kinderen. Gij lieden zij de Heere gezegend. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel. De hemel is des Heren, maar de aarde heeft hij der mensenkinderen gegeven. De doden zullen de Heren niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen de Heren loven, van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja. Tot zover de lezing uit Gods woord. We openen ook het leerboek, de Heidelbergse catechismus. En zondag 47 is vanmiddag aan de beurt van behandeling. Zondag 47, waar de eerste vraag wordt gesteld, welke is de eerste bede? En dan luidt het antwoord, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, dat we al die werken heiligen en roemen en prijzen. En daarna ook dat wij al ons leven, onze gedachten, onze woorden en onze werken al zo schikken en richten. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Gemeente, tot zover ook de lezing uit de catechismus. Vraag en antwoord 122, zondag 47. En die zondag vormt ook het uitgangspunt voor de prediking van vanmiddag. Amen. Gemeente, zoals eerder gezegd, zondag 47 van de Heidelbergse catechismus vormt het uitgangspunt voor de prediking van vanmiddag en vanavond. En daarin gaat het om die bede, uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd. Dat staat boven de prediking. En het is in de eerste plaats een gebed om God oprecht te kennen. In de tweede plaats een gebed om God oprecht te eren. En in de derde plaats een gebed om God oprecht te dienen. Uw naam worden geheiligd. In de eerste plaats is het een gebed om God oprecht te kennen. In de tweede plaats om God oprecht te eren. En in de derde plaats een gebed om God oprecht te dienen. Maar eerst dus is het een gebed om God oprecht te kennen. Gemeente, in dat gebed dat Christus zijn discipelen heeft geleerd, heeft hij hen duidelijk gemaakt hoe zij de levende God mogen aanroepen. Daar zal het in de vorige leerdienst ongetwijfeld over zijn gegaan. Ze mogen hem, onze Vader, die in de hemelen zijt, noemen. Ongekend groot. Die levende God, die schepper van hemel en aarde, die staat maar niet op grote afstand en is maar niet onbewogen met hen die hier op deze aarde door hem zijn geschapen. Zoals dat bijvoorbeeld bij de goden van het heidendom plaatsvindt. Die goden staan altijd op grote afstand van de schepselen. En je moet altijd maar afwachten hoe je het met die goden van doen hebt. Luisteren ze wel of luisteren ze niet? Je weet het nooit. Je moet het maar afwachten hoe ze gezind zijn. Nee, zij die het eigendom zijn geworden van Jezus Christus mogen in hem zijn hemelse Vader aanroepen als hun hemelse Vader. Ongetwijfeld zal het in de vorige leerdienst zijn genoemd. Maar zondag 46 en zondag 47 zijn niet los te zien van zondag 9 en zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. En zondag 9 ging het over die vraag: wat gelooft gij met die woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En toen kwam het antwoord dat die eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Ik mag hem, die Allerhoogste, die Koning van alle koningen, die Schepper, die Allerheiligste, die meest volmaakte God, die enige, die ware, ik mag hem in Christus zijn Zoon mijn Vader noemen. En zoals een kind zich, als het goed is, veilig en beschermd mag weten bij zijn aardse vader, zo mag een christen zich veilig weten bij die hemelse vader. Hij hoeft zich voor zijn hemelse vader ook niet meer en beter voor te doen. Hij mag zijn hele hart voor die hemelse vader uitstorten. Hij mag met alle vrijmoedigheid en in alle vertrouwen tot hem naderen. Want hij is immers zijn hemelse vader. En hij heeft alle macht. Hij maakt de belofte van zijn woord altijd waar. Dat wat hij toezegt, dat wat hij bedreigt. En daar mogen de zijnen telkens weer op pleiten. En met die verwachting mogen ze hem gedurig weer aanroepen. Zo heeft de catechismus ons toch in die vorige leerdienst laten zien. Onze vraagsteller, die heeft dat onderwijs zo allemaal aangehoord en meegemaakt. En inmiddels is hij daarin tot een overweging gekomen. Oké, dit is dus wat de aanhef te zeggen heeft. Dit is nu wat ik verstaan mag. Maar wat is nu dan de eerste bede? Nu is er met die 122e vraag wel iets bijzonders aan de hand. Er zijn namelijk twee verschillende versies van de catechismus in omloop. En wellicht ook wel hier. Sommigen van ons hebben wellicht te staan, welke is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dan wordt de vraag zo gelezen, alsof er staat, wat wordt er met die eerste bede, uw naam worden geheiligd, wat wordt er met die eerste bede nu bedoeld? Anderen hebben alleen de vraag, welke is de eerste bede? In die uitgave is uw naam worden geheiligd niet in de vraag opgenomen, maar in het antwoord. En zo staat het ook in de oorspronkelijke Duitse uitgave en overigens ook in de eerste Nederlandstalige uitgave. En dat is niet zonder reden. De vraag is dus, wat is de eerste bede? Of, anders gezegd, daar is deze vraagsteller nu benieuwd naar. Wat is nu het eerste waar de discipelen volgens Christus om hebben te vragen? Wat is nu het eerste, het belangrijkste wat in hun gebed benoemd mag worden? Wat heeft nu de eerste plaats in hun gebed in te nemen? Waar heeft het hen allereerst om te gaan? Kijk, en dan klinkt het antwoord. Uw naam worden geheiligd. En dat is veelzeggend. In onze gebeden heeft het niet allereerst te gaan om onze aardse noden en om onze zorgen. O zeker, die krijgen ook een plaats in het gebed. We mogen de Heere immers alle noderen, alle behoeften van ons lichaam en van onze ziel bekendmaken. Zo werd in antwoord 121 voorgesteld, vorige week. Maar in dit alles hebben de dingen van God en zijn koninkrijk wel voorop te gaan. Die zaken hebben de allereerste plaats in te nemen. Zo leert Christus zijn discipelen in de opbouw van dat zogenaamde Onze Vader. Dat gebed des Heren. Dat zien we in heel dat gebed ook terugkomen. In de eerste bede gaat het om de heiliging van zijn naam. In de tweede bede om de uitbreiding van zijn koninkrijk. In de derde bede gaat het om het gehoorzamen van hem. En pas in de vierde bede worden alle dagelijkse zorgen en noden hem biddend opgedragen. Ziet u? Christus leert zijn discipelen allereerst te vragen om de dingen die God en zijn koninkrijk aangaan. Om eerst de geestelijke zaken voorop te stellen. En pas daarna de zaken die dat tijdelijke leven aangaan. Zo had hij het zijn discipelen eerder ook al duidelijk gemaakt. Hij had gezegd, daarom zijt niet bezorgd. Zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmede zullen we ons kleden. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, alles wat met dat koninkrijk te maken heeft. En al deze dingen die zullen u toegeworpen worden. Maar eerst God en eerst zijn naam en eerst dat wat van hem is. Gemeente, als het nou geestelijk zuiver ligt in ons leven, dan zullen we dat, als het goed is, ook in ons leven herkennen. Dan is daar toch het verlangen in ons hart gewerkt om de Heere de eer te geven die hem toekomt. Dan is er toch het diepste verlangen dat hij alle eer ontvangt. En dan is er toch ook dat besef gegroeid dat het niet eerst om mij, en dat het niet eerst om mijn koninkrijk, en dat het niet allereerst om mijn wil en ook niet om mijn verlangens gaat, maar om hem en om zijn koninkrijk, om zijn wil en zijn begeerde. Vraag 122 is dan meteen dus ook een spiegelvraag. En dan moet u niet voor een ander gaan zitten denken vanmiddag en vanavond. Hoe zal het bij mijn man zitten? Hoe zal het bij mijn vader en moeder zijn? Hoe is dat eigenlijk bij mijn kinderen? Nee, hoe ligt dat nou bij mij? In mijn leven? Nou, zegt een jongere misschien, hoe weet je dat? Nou, leg je gebedsleven er maar eens naast. Ga nou voor jezelf maar eens na. Wat neemt nou de belangrijkste plaats in je gebed in? Gods eer? Gods naam? Zijn koninkrijk? Zijn wil? Of moet je nou heel, als je heel eerlijk bent, hè, misschien wel vanmiddag, vanavond zeggen, ja maar, gaat het vooral om de dingen die voor jou van betekenis zijn? Heren, wilt u me vandaag maar helpen? Met de dingen van school? Ik heb een moeilijke toets. Wilt u me wijsheid geven? Wilt u helpen bij mijn vrienden? Bij mijn vriendinnen? Wilt u me wijzen als ik naar school ga en ook weer veilig thuis brengen? Nou, enzovoort, enzovoort. Allemaal zaken waar je zeker om mag vragen. Maar waarvan Christus zegt, begin nou allereerst met de dingen van hem. Het gaat namelijk niet om u en ook niet om jou en ook niet om mij. Maar het gaat om hem. Dat is de eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Nou, onze vraagsteller hoort het en heeft dan ook meteen de vraag, wat houdt dat dan in? En hij krijgt dat antwoord. Het is allereerst dus een gebed om God oprecht te kennen. Dat is wat de catechismus ons laat zien. Dat is, geef ons toch meer en meer het zicht op wie u bent. Geef ons meer en meer oog voor uw goddelijk wezen. Geef ons meer inzicht in uw glorie. Geef ons meer inzicht in uw majesteit. Geef ons meer oog voor uw hoogheid, voor uw schoonheid. Geef ons meer licht en zicht op wie u zelf bent. Verdiep, vermeerder hierin dan toch hetgeen wat u eerder geschonken heeft. En let u er goed op. De Heere Jezus ziet met dit gebed niet op de mensen die de Heere nog niet kennen als hun Heere en Heiland. Hij spreekt deze woorden uit tot zijn discipelen. En ze hebben dit gebed ook niet te bidden met het oog op anderen. Hemelse Vader, geef u toch dat anderen uw naam zullen heiligen. Nee, dit is een heel persoonlijke bede. Geef u toch dat wij uw recht kennen. Wanneer de Heilige Geest het oprechte geloof in ons hart werkt, gemeente, als dat liefdevuur in je hart wordt ontstoken, jongeren, dan wil je hem al meer en al dieper en al voller leren kennen. Dan kun je, dan wil je hem in je leven niet meer missen en dan heb je oog voor hem gekregen. Dat is in het alledaagse leven ook zo. Even voor onze jongeren, hè? Als je iemand hebt lief gekregen, als je verliefd bent op iemand, je hebt verkering gekregen en dat krijgt allemaal wat vastere vormen, dan verlang je er ook naar om zo iemand beter te leren kennen. Dan neem je er geen genoegen meer mee dat je wat algemeenheden van hem of haar weet, dat je weet wat hij graag lust of waar hij graag naartoe gaat of wat voor een mooi boek die graag leest of zo. Dat zijn allemaal van die algemeenheden. Ja, in de eerste paar weken neem je daar genoegen mee, maar hoe meer je elkaar lief krijgt, des te dieper wil je die ander verstaan. Toch? Dan wil je weten, wie ben je nou eigenlijk? Wat houd je nou bezig? Wat zijn nou je vragen? Wat zijn nou je worstelingen? Wat zijn nou je aarzelingen? Wat gaat er in je om? Je wilt iemand al dieper, al beter leren kennen. En dat is geestelijk gezien niet anders gelegd. Hoe meer we de Heere gaan lief krijgen, hoe meer je ernaar gaat verlangen om hem nog voller te leren kennen. Om hem nog beter te verstaan. En als het geloof in beoefening is, dan kun je naar hunkeren om nog inniger aan hem verbonden te raken. En daarom mogen zijn discipelen hun hemelse Vader nu allereerst om vragen. Heere, maak ons meer duidelijk wie u bent. Wie u bent. Want hoe meer zicht we op u hebben, des te groter u ook voor ons wordt. Hoe meer oog we voor uw heiligheid krijgen, hoe meer oog ook voor uw gerechtigheid, Des te meer gaan we beseffen met wie wij van doen hebben. Des te groter is daar in dat besef hoe wij u krenken met al onze daden, met al onze woorden, met al onze gedachten. Hoe groter het zicht van u op u is, hoe inniger we u leren kennen. Hoe vuriger ook dat leven met u mag worden doorgemaakt. Je zou er zo aan voorbij gaan. Maar met deze bede spreken zijn discipelen dan ook een belijdenis uit. Hè? U zegt wat dan? Nou, dat er aan die liefde en aan die kennis nog zo heel veel schort. Sommige mensen hebben wel eens het idee. Kijk, een oprecht kind van de Heere, die heeft de Heere altijd zo vurig lief en die heeft het rechte zicht op hem. Als dat zo zou zijn, dan hoeft die eerste bede niet meer te klinken. Dan is zo iemand als het ware een gearriveerd christen, die heeft het in zijn zak, die is er. Maar nee, de Heere weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet van al hun zwakheden en gebreken ook af. Maar daarom is er juist dat gebed. Geef dat we u recht. Recht. Leren kennen. Zoals dat ook in het avondmaalsformulier wordt verwoord. Daarin wordt ons voorgesteld dat zij die dat oprechte geloof kennen nog vele gebreken en ellendigheid in zichzelf bevinden. Als namelijk dat ze geen volkomen geloof hebben. Dat ze zich ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als dat ze schuldig zijn. Maar dat ze dagelijks met de zwakheid van hun geloof en de boze lusten van hun vlees te strijden hebben. Er is op dat leven, op die omgang met de Heere zo intens veel aan te merken. Het is alles zo gebrekkig en onvolkomen. En daar heeft een christen, een oprecht christen, nu juist zo'n hinder van, zo'n last. Het is hem tot een droefheid. Was het maar voller, was het maar vuriger, was het maar echter. O Heere, Heere, maak toch dat we u recht leren kennen. Dat ik u zie zoals u bent en dat ik u niet dien zoals ik denk dat u gediend wil worden overeenkomstig mijn gedachten. Maak toch dat het zicht op u helder zal zijn en dat alle vertroebelingen weggenomen zullen worden. En verbind me al meer aan uzelf, opdat ik u meer en meer zou eren en zou verheerlijken. Want dat is het tweede wat het gebed ons hier ook wil voorhouden. Het is een gebed om God oprecht te eren. Om hem te leren kennen, dieper. Maar ook om hem oprecht te eren. Want die diepere kennis, dat diepere zicht op die levende God, staat niet op zichzelf. Dat blijkt uit die hoofdzin van antwoord 122. Daar laat de catechismus ons zien dat Christus volgelingen met deze vrede, met deze bede vragen. Geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen, en nu komt het. En u in al uw werken heiligen, roemen en prijzen. Nogmaals, de catechismus die wijst niet op de wereld om ons heen. Er wordt niet allereerst gevraagd of de ongelovige heidenen de Heere mogen heiligen, roemen en prijzen. Nee, mogen wij u al meer en al dieper leren verstaan, opdat wij u en al uw werken heiligen, roemen en prijzen. Ja, zegt de catechismus. Met die eerste bede vragen we eigenlijk, geef dat wij u de eer gaan geven die u toekomt. Maak toch dat wij ons volkomen in u zouden verblijden. En dat allereerst om wie u bent. Niet allereerst om wat u doet, maar om wie u bent. In u. In u. U. Vanwege uw grootheid. Omdat u zeer te prijzen bent als de levende God. Al zou u me niets geven. Al zou u nooit naar me omzien. Al zou u aan mij voorbij gaan. al zou u uw zoon niet in de wereld hebben gegeven tot een volkomen verzoening van al mijn zonden, dan nog bent u het waard om geëerd en geprezen te worden. Om uw wezen, om uzelf. Een heel zwak afschijnsel daarvan vind je in het huwelijk. Als er tussen een man en een vrouw rechte liefde worden gekend. Even voor de jongeren. Stel dat je op het punt staat om te gaan trouwen, hè, dan is het je, als het goed is, niet te doen. Omdat wat de ander je te bieden heeft. Dan trouw je niet met die jongen of met dat meisje omdat hij of zij zo rijk is. Omdat hij of zij een mooie auto heeft. Of omdat hij of zij een mooie woning heeft. Al die dingen meer. Als het goed zit, dan zeg je, het maakt me niet uit wat hij of zij heeft. Het is me om hem te doen. Het is me om haar te doen. Als ik maar bij hem mag blijven. Als ik maar bij haar mag wonen. Al de dagen van mijn leven. Dan vind ik het prima. Maar de rest is eigenlijk niet echt van belang. Het is me om die ander te doen. Om hem. Om haar. En hem heb ik lief. Haar heb ik lief. En dan vraag je wel eens, hè, aan zo'n stelletje wat op trouwen staat. Ja, waarom dan? Hè? Waarom heb je nou die ander lief? Ja, om wie die is, komt er dan soms uit. Of om wie ze is, gewoon. Gewoon, dat is zijn van die prachtige antwoorden. Gewoon om zijn zijn. Om haar zijn. Omwille van diegene. Nou, dat is in het geloofsleven. Nou, hier op dezelfde manier wordt het verwoord in die catechismus. Heere, laat ons u roemen om wie u bent. Als de drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, als u die eer maar mag worden gegeven. Als de bron bent u van alle goed. U bent het licht der lichten. U bent die allerhoogste wijsheid. Daarom bent u het waard dat iedereen zich in u verblijdt. En dat iedereen zich voor u buigt. Herken je het, jongeren? Gewoon even maar één op één. Herken je dit in je eigen leven? Dat de Heere zo van betekenis voor je geworden is, dat je hem lief hebt om wie hij is. En dan zegt iedereen in je omgeving, ik snap niet dat jij die God wil dienen. Je moet kijken wat een moeite er allemaal in je leven misschien te vinden zijn. En is zo'n God, hij draagt toch geen zorg voor je, dat je dan denkt, ik wil dat niet horen. Want ik wil niet dat je mijn Heere en mijn Heiland krenkt. Het is me juist om hem te doen. Ik verlang hem te dienen en hem te eren. En dat is ook mijn gebed, Heere, maak dat uw naam worden geheiligd. Om wie u bent, maar ook voor datgene dan wat u doet. Omwille van uw werken, in welke uw almachtigheid, uw wijsheid, uw goedheid, uw gerechtigheid, uw barmhartigheid, uw waarheid, klaarlijk schijnt. Heere, laat mij u de eer geven vanwege dat ook wat u doet. Ja, dan kunt u denken aan de daden van zijn schepping, waarin hij zijn macht en majesteit laat zien. U kunt dan denken aan zijn zorgen in het leven van de zijnen, waaruit zijn wijsheid en goedheid ook in hun leven blijkt. U kunt dan denken aan zijn daden die ons in het woord zijn voorgesteld van goddelijk ingrijpen, van goddelijk koesteren, van goddelijk kastijden. Maar ik denk hierbij heel in het bijzonder aan dat grootste werk wat hij heeft volbracht in zijn geliefde Zoon, Christus Jezus. Want als ergens uitblijkt hoe de Heere in zichzelf is, als ergens uitblijkt wat gerechtigheid voor hem betekent, als ergens uitblijkt wat liefde voor hem inhoudt, en als ergens uitblijkt wat trouw hem te zeggen heeft, als ergens uitblijkt wat genade hem waard is, dan is dat in het geven van zijn eigen enige en eeuwige Zoon. Christus, Jezus. waarin hij al die zaken die hier zo staan opgesomd, één voor één, ten volle en in totale glorie laat doorschitteren. Want al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het allerliefste wat hij bezat, heeft hij aan een verloren, duistere wereld willen schenken. En in het geven van zijn zoon aan zondige mensenkinderen, om tegenstanders, goddelozen, vijanden van hem, met zichzelf te kunnen verzoenen. Daaruit spreken zijn almacht, zijn wijsheid, zijn goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid, genade, ten volle. Te zien op alles wat in die zoon werd volbracht. Dat lijden, dat sterven, die opstanding, die hemelvaart, dat plaatsbereiden en die aanstaande wederkomst. Hoe meer je er je in mag bevestigd zien, hoe meer je daaruit leven mag, hoe meer je erover verwonderen kunt. Hij is niet alleen voor andere mensen gekomen, maar zelfs voor zo iemand als dat ik ben. God wilde zich in zijn liefde niet alleen over andere mensen ontfermen, maar zelfs over mij. Hij wilde met zijn Heilige Geest niet alleen anderen aanraken, maar hij wilde zelfs in mijn hart komen wonen en werken. En hij is degene die mij trouw is en die mij trouw blijft. O Heere, geef me toch meer zicht en meer licht. En geef me toch klaarder en voller te verstaan. Hetgeen wat u in Christus door uw Heilige Geest, in zondaren, nee, in mensen zoals ik ben, heeft willen bewerken. En bewerkt, opdat ik u al de eer, al volder en al volkomener zou kunnen schenken. Opdat het al volder van u zou zijn. Maak je het mee, jongeren? Het is niet alleen de verouwde mensen, hè? Maar maak je het mee, zo gaandeweg die prediking, dat je misschien in je hart voelt meetrillen, dat je het van binnen gaat meemaken. Ja, dat is wat ik verlang. Die God en Heere de eer geven die hem toekomt vanwege zijn zoon, vanwege zijn Heere, vanwege zijn heiland. Die hij omwille van mij in deze wereld wilde zenden. Mag ik u eren, roemen, vanwege al uw werken. Al uw werken. U zegt in voorspoed. Ja, dan is het niet heel moeilijk om te roemen. Al ligt dat in onze Adamsnatuur wel heel lastig. Want in tijden van voorspoed zijn wij geneigd om het op onze rekening te schrijven. Ja, ik heb ook goed zakelijk inzicht. En ik wist precies hoe ik handelen moest in die moeilijke tijd. Toen dacht ik zus doen en zo doen. En we trekken de eer maar weer zo naar onszelf toe. Ik heb wijs gehandeld. Ja, goed. Ik wist precies de wegen te bewandelen. Ik had een mannetje hier, een vrouwtje daar. Ik wist precies op welke manier ik het allemaal voor elkaar moest krijgen. En we trekken het maar weer naar ons toe. Nee, het gebed is uw naam worden geheiligd. Heere, geef dat we u de eer geven die u toekomt. Maar ook in tijden van tegenspoed. En ik denk dat een van de diepste voorbeelden hier in het leven van Job vanuit het woord wordt aangereikt. Job, rijk gezegend, groot gezin, de grootste zaak van het oosten. Zo staat het er, hè? Er was geen bedrijf zo florerend als dat bedrijf van Job. Veel personeel, veel vee. Er was werkelijk aan niets gebrek. En het wordt hem allemaal in enkele momenten volstrekt afgenomen. En nou zijn die bezittingen één ding. En dat is al zo moeilijk. En er zullen er misschien onder ons zijn die dat weten. Hoe moeilijk dat kan zijn als bezit wordt weggenomen. Als een zaak afbrandt. Als een zaak failliet gaat. Dat kan zo zeer doen. Dat kan zo raken. Dat kan je zo aantasten in je eer. Maar goed, dan kun je nog dingen verkleinen door te zeggen, nou goed, het is gelukkig allemaal verstoffelijk. Hè? En ons gezin is er niet mee gemoeid. Maar dan je kinderen. En dat wordt je op allemaal ontnomen. En dan klinkt het. De Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen. Maar de naam van de Heere die zij gelooft. Kijk, en dat is wat dat oprechte geloof uitspreekt. Dat wil geen kwaad woord van de koning der koningen weten. Als een vrouw het uitspreekt, Job, zegen God en sterf. Zeg God toch vaarwel. Zo'n God wil je toch niet dienen die je dit soort dingen aandoet. En dan blijft Job trouw in het belijden van zijn Heere en van zijn God. Overigens, niet goedkoop, hè? Als u Job 1 leest en het verdere vervolgt, dan ziet u dat Job er diep doorheen gaat. Maar u ziet ook dat hij eerst zijn mantel scheurt en in rouw gekleed is. Hij kent een intens verdriet. Het is maar niet goedkoop. Zo wordt het wel eens voorgesteld. Job die zondigde niet. En het ging allemaal maar zo. Nee, maar hij huilde. Het was een intens verdriet wat hij meemaakte. En toch in dat verdriet wilde hij de Heere groot blijven maken. U zegt, nou dat heb ik niet. Maar dan weet u precies de reden voor die eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Heere, leer mij u in al uw werken de eer te geven. Leer mij in al uw werken te blijven roemen in u. Met al mijn vragen, met al mijn vertwijfeling, met al mijn aanvechtingen. Maar maak dat uw naam niet gelasterd worden, maar dat ik mij in u mag verblijden. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer. Om uw goedertierenheid en om uw waarheid wil. U bent het waard. Al de eer te ontvangen. Dit ligt ons niet. En gemeente, als dit ons oprechte gebed is geworden, dan is er wel iets in ons leven veranderd. En dat moeten we met elkaar ook vanmiddag en vanavond wel eerlijk benoemen. Want nogmaals, wat de catechismus ons hier voorhoudt, dat is het antwoord van een gelovige. Maar bij onszelf vandaan ligt het volstrekt anders te zeggen. Ja, maar ik wil dit niet. Ik denk dat het in mijn leven niet gaat om God. Ja, ik wil God wel een deel geven, maar niet alles. De Heere maakt een onderdeel van mijn leven uit. Moet niet de eerste plaats innemen, maar de derde of vierde plaats, misschien een gedeelde eerste plaats, maar niet de eerste. Want ik wil namelijk op mijn eigen troon blijven zitten. En ik denk dat het ten diepste gaat om wie ik ben en wat ik vind en wat ik wil en wat het gaat om mij. Oh, we zijn gemeente van die kleine koningen, waarvan we denken, het draait allemaal om mij heen. Heel deze wereld zou eigenlijk om mij moeten draaien. En het is genade als God je daarvan afbrengt. Als dat snoeimes in je leven gaat en je gaat sterven aan jezelf. Wanneer het gaat verliezen. Niet ik meer eren, maar gij. Niet mijn eer, maar de uwe. En dan wordt dat ook je diepste verlangen. Als u maar eer ontvangt. En dan word je voor één ding ook zeer benauwd. Als ik er maar geen reden van ben. Dat uw naam wordt onteer. Dan blijkt uit de derde gedachte, waarin we zien dat dit ook een gebed is om God oprecht te dienen. Weer even terug naar die hoofdzin. Uw naam wordt geheiligd betekent niet alleen dat wij vragen, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken heiligen, roemen en prijzen, maar daarna ook dat wij al ons leven al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Eventjes terug. In antwoord 12 heeft de catechismus ons laten zien wat kenmerkend is voor een oprechte christen. Dat is een lidmaat van Christus. Zo'n christen wordt door zijn meester en Here geroepen om Christus naam te belijden. Zo heeft de catechismus ons daar laten zien. Om zijn leven aan hem te wijden. Zo heeft de catechismus ons voorgesteld. Om een levend dankoffer te zijn. Zo wilde de catechismus ons laten zien in zondag 12. Om tegen de duivel en de zonde te strijden. En antwoord 86 van die catechismus heeft ons ook laten zien dat een christen niet zonder goede werken kan, opdat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. En in antwoord 99 laat de catechismus zien dat God in het derde gebod van ons vraagt dat we Gods naam niet lasteren, nog misbruiken, maar dat wij geroepen worden om God in al onze woorden en werken te prijzen. Nou, en als het nou geestelijk zuiver ligt in uw, jouw en in mijn leven, dan is dat ook ons diepste verlangen. Om hem in heel ons leven te eren. Dat staat er, hè, de catechismus. Dat wij al ons leven, zet daar jongeren gerust even een streepje in je gedachten. Want wij zijn van die mensen die denken in hokjes, in stukjes. Ik wil God best de eer geven die hem toekomt. Binnen een afgemeten tijd en een afgemeten plaats. Op zondag bijvoorbeeld. 2 keer 1,5 uur, soms iets meer, soms iets minder. Maar 2 keer 1,5 uur, dan ben ik in zijn huis te vinden. En op dat moment, dan zal ik de Here eren. Dan zing ik de lofpsalmen op en dan bid ik zo met de gemeente. En dan luister ik naar de prediking. Dan heilig ik hem. Dan ben ik hier. En daarna? Nou, dan ga ik weer over tot de orde van de dag. Dan ga ik weer mijn eigen tijd in. Dan doe ik weer mijn eigen dingen. En dan heb ik s'avonds nog de avondsluiting en dan lees ik een stukje uit mijn dagboek. Dat stukje kan de Heere van mij ook nog krijgen en dan bid ik weer, dat mag hij ook nog ontvangen. En daarna ga ik weer over tot mijn eigen leven. Dat is weer een stuk voor mezelf tot en met morgenochtend. En dan ga ik naar school en bid ik eerst nog voor het eten en dan vraag ik om een zegen over de dag en dan ga ik naar school. En dan heb ik weer eigen tijd en daarna dan heb ik weer. En zo gaat het door. We zijn geneigd om allemaal blokjes te maken, stukjes te knippen. Dit stukje is voor de Heer en dit is mijn stukje en dit stukje is nog voor hem. En dan is dit stuk weer voor mij en dan dit stukje is ook nog weer voor hem. Stukjes. Maar de Heer wil geen stukjes leven. De Heer wil heel je leven. Ik denk maar aan wat het woord zegt. Waarin de Heere tot je uitspreekt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hij zegt niet, geef mij een deel van uw leven. Hij zegt zelfs niet, geef het grootste deel van uw leven aan mij. Maar geef mij je hart. Het is me om je hart te doen. Want als ik je hart heb, heb ik ook je leven. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En als de Heer je hart heeft, ja, dan wil je hem ook dienen. Dan wil je hem gehoorzamen. Dan moet je niet meer, ja, dat moeten de fariseers. En de vrome godsdienst, die moet van alles. Die moet luisteren, die moet gehoorzamen, die moet naar de kerk, die moet lezen, die moet bidden, die moet zich zo kleden, die moet zo praten. Dat is een hoop moeten, allemaal moeten. Allemaal met de gedachte, ik moet tot hem op weten te klimmen. Ik moet me aangenaam maken voor hem. Maar zij die van die genade in Christus mogen leven, begrijp me hoe ik het bedoel, gemeente. Maar die moeten het niet meer. Die mogen het. Die verlangen ernaar. Nee, meer. Die willen het ook. Ik wil tot eer van hem leven. En niet alleen een deel van mijn leven. Niet alleen op zondag hier in de kerk. Maar ik wil hem dienen in alles van mijn leven. Met mijn gedachten. Ik wil hem eren met mijn gedachten. Dat ik geen afwijkende gedachten heb. Dat mijn gedachten niet naar de zonden toetrekken. Om mijn gedachten te vullen met dat wat niet tot eer van hem is. Ik wil hem dienen. Met mijn woorden. En de dingen die ik zeg. Daar wil ik hem in kunnen eren. Ik wil hem eren in mijn werken. In de dingen die ik doe. Ik wil werken op de zaak. Ga ik het even concreet maken. Niet tot eer van mezelf. Niet op dat mijn collega's zeggen. Wat ben jij toch een puikenwerknemer. Wat een fijne collega. Wat ben ik blij met jou. Maar ik wil werken tot eer van hem. Niet om de beste werknemer van de maand te zijn. Maar opdat de Heere zich in mij kan verblijden. En dan ga je anders naar je werk toe. Dan ga je anders naar je werk. Dan kun je, jongeren, ik leg het maar bij jullie neer. Dan kun je zo naar je werk gaan dat je bidt, Heere, Heere. Dan ga ik naar de supermarkt om vakken te vullen. Dan ga ik achter de toonbank bij de bakker staan. Nu ga ik naar de slagerij om daar de boel schoon te spuiten. Nu noem het maar op. Maar mag ik daar nou u in eren? En wilt u me daartoe uw genade schenken? Dat ik tot eer van u daar naartoe mag gaan en dat ik tot eer ook van u daar werken mag. Dan doe je het niet allereerst meer voor de centen. Dan doe je het niet allereerst maar meer voor wat dan ook. Maar dan doe je het voor hem. En dan kun je ook wat verdragen. Als er soms van die moeilijke dingen op de zaak zijn. Dingen waar je tegenaan loopt. Dan is het niet allereerst meer. Nou word ik gekrenkt, nou word ik geraakt. Maar dan gaat het om hem. Heere, helpt u me nou op een juiste manier met die collega om te gaan. Opdat ik u erin mag eren. En dat ze nou niet zullen zeggen op de zaak. Nou moet je nou toch eens kijken. Hè? Die zit nou op zondag in de kerk. En op maandag en op dinsdag en op woensdag kan er van alles mee door. Nee, Heere, laat dat het nou niet zijn. Uw naam worden geheiligd in heel mijn leven. Ook jongeren in de manier waarop je praat over anderen. Heere, zet u een wacht voor de deur van mijn lippen. Dat ik niet over mijn vriendinnen loop te roddelen. Via de app. Appjes loop te sturen over mijn klasgenoten. Heb je dat gezien? Heb je gezien hoe die eruit zag? Heb je gezien wat voor een broek die aan had? Nee, Heere, mag ik u nou eren? Ook in de dingen die ik zeg. Ook onderling. Maar ook in je kleding. Nou, dan zeg je misschien als jongere, daar gaan we. Nee, maar ook in je kleding. En ik ga geen kledingvoorschrift geven nu, maar als het goed ligt in je leven, dan wil je toch ook dat de Heere in jouw kleding gediend wordt. Dan zul je toch niet de grens op willen zoeken van het betamelijke, dat je zegt, nou, wat is nou nog net op de centimeter nauwkeurig, wat nog net wel kan? Ik zou zeggen, kies de veilige weg. Ga voor jezelf nou niet de vraag stellen, hoe ver kan ik gaan dat het hem tot oneer is? Maar stel jezelf nou de vraag, hoe kan ik nou gekleed gaan dat een ander er geen aanstoot aan neemt en dat mijn meester gediend wordt. En eerst dat eerste en vervolgens dat laatste. Begrijp je? Ook in die dingen, in heel je leven. En verlang je daar nou naar? En ouderen, verlangt u daar nou naar? Ik stel de vraag misschien verkeerd. Heb je er zo'n last van dat er nog zoveel tot oneer is? Dat het je zo tot droefheid is? Kon ik u maar meer eren? Kon ik u maar oprechter dienen? Ik wil niet dat anderen omwille van mijn gedrag uw naam lasteren. Dat doet ook uitzien. Dat doet ook vurig bidden. Heere, uw naam worden geheiligd. Allereerst in mijn leven. Maar dat doet ook uitzien naar de dag die komt. Want hier is het nog ten dele. Maar dat doet uitzien naar de dag die komt dat het volmaakt zal zijn. Dan zal ik nooit meer zondigen. Dan zal ik eindelijk hem de eer mogen geven die hem toekomt. Dan zal ik nooit meer moe worden. Jongeren, dat kun je nu niet indenken. Hè? Maar dan zul je nooit meer moe worden. in het groot maken van de Heer. Nu kun je soms vermoeid raken. Een preek, nou, daar luister je naar. En na 3 kwartier dan zeg je, nou, mijn aandacht vervluchtigt. Het is zo moeilijk om mijn aandacht er nog bij te houden. Dat gebeurt. Maar dat heb je dan nooit meer. Dan heb je altijd hem op het oog. Dan hoef je nooit meer te zeggen, Heer, heb ik u de eer wel gegeven. Want dan weet je het, dan mag je het ten volle doen. Dan is er geen gebrek meer. Dan zijn er geen lekken meer. Dan zijn er geen onvolmaaktheden meer. Dan mag je hem eindelijk de eer geven die hem toekomt. En ik hoop, jongeren, ik richt me toch maar even op jullie. Ik hoop dat dat ook je diepste verlangen zal zijn als het gaat om het Koninkrijk der Hemelen. Dat het voor jou niet een plaats zal zijn waarin je geen verdriet meer hebt en waarin je het altijd goed zult hebben. Maar dat dat voor alles en boven alles een plaats mag zijn waar je God de eer mag geven die hem toekomt. En wil je daarin, in die vreugde van hem ingaan, dan zul je hier op aarde die vreugde in hem moeten proeven. En de eer van hem op je hart gebonden gaan krijgen. En dan zul je hier aan jezelf moeten sterven. En het leven buiten jezelf in de Heere Jezus moeten gaan zoeken. Om het in hem te vinden. En in hem Gods eer te verstaan. Om met het oog op hem, die overste leidsman en voleinder, je weg te gaan. Maar niet in eigen kracht. Maar dan leert de Heere Jezus zijn discipelen. Daar mag je nou mijn hemelse Vader om vragen. Uw naam worden geheiligd. En hij wil geven wat u ontbreekt. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan ervan zingen in de berijming. Het gebed des Heren, de eerste 2 versen, o allerhoogste majesteit. En ook het tweede, geheiligd worden uw naam. 1 en 2, het gebed des Heren.